Nu, ik heb begrepen dat de vorige studie, als inmiddels al een maand geleden ondertussen, dat het tempo behoorlijk hoog was en dat het heel veel in één keer was om allemaal te kunnen behappen. Ik kan dat begrijpen, daarom ga ik ook, zoals eerder al aangekondigd, een behoorlijk stuk hernemen en wat uitgebreider behandelen, in de hoop dat het hoofdstuk over de gelijkenissen, dat dat voor iedereen veel meer spreekt dan voorheen. Nu, om de draad terug op te pikken, denk ik dat het goed is om ons schemaatje er terug eens bij te nemen. En even kort te overlopen hoe we inderdaad tot dit hoofdstuk, het vierde hoofdstuk, komen van de gelijkenis. Nu, Marcus' evangelie begon met de inleiding, met de proloog. En daar hebben we ontdekt hoe dat we zijn verhaal moeten lezen. Daar krijg je eigenlijk de insteek. Nu, de rest van het eerste hoofdstuk, daar vinden we Jezus zijn machtige daden en woorden op die eerste Sabbatdag, die dan eindigt, zoals je weet, met de genezing van de schoonmoeder van Petrus en de velen die aan het eind van die Sabbat aan de deur komen en ook genezen worden. Dan hebben we hoofdstuk 2 gezien en in hoofdstuk 2 krijgen we 5 opeenvolgende confrontaties met de lokale leiders. En die 5 confrontaties die eindigen met die 5e confrontatie, namelijk de genezing van de man met de verschrompelde hand, die leidt tot de verwerping van de Heer Jezus. Dan trekt de Heer Jezus zich terug, gaat hij opnieuw naar de zee, gaat hij in een bootje en spreekt hij tot de menigte. En wat we verder zien is dat, ondanks het feit dat de Heer Jezus door de lokale leiders verworpen is, dat de populariteit van de Heer Jezus toeneemt. Dat er heel veel mensen in Galilea op de been worden gebracht en zelfs van over de landsgrenzen. Dus in contrast met zijn verwerping zie je dat Jezus voor de overgrote meerderheid van de bevolking en ook buiten de landsgrenzen steeds populairder wordt. En ten tweede hebben we gezien dat dit ook het punt is waarop de Heer Jezus zijn discipelen, dat hij er 12 daarvan kiest om bij hem te zijn die hij zijn apostelen noemt. Dus dat is de tweevoudige reactie die volgt op Jezus' verwerping door die lokale leiders. Na die tweevoudige reactie, die dus begonnen was in 3 vers 7, hè, eerst toenemende populariteit, de roeping van de 12, vanaf hoofdstuk 3 vers 7, heb je vanaf hoofdstuk 3 vers 20 eigenlijk de climax van de confrontatie in die Beelzebul-controverse. Deze maal niet met de lokale leiders, maar met een gezantschap die afkomstig is uit Jeruzalem, het Sanhedrin. En er zijn 2 partijen die er op de voorgrond komen in de Beelzebul-controverse, namelijk Jezus zijn familie, die struikelt over Jezus, hebben we gezien, en dan die overheden die hem als bezeten verklaren. Nu, het gevolg van dit alles is nadat Jezus hen gewezen heeft op de ernst van hun beschuldiging, en heeft duidelijk gemaakt dat hoe dat zij redeneren dat dat onzinnig is. Het huis van de Satan is niet verdeeld, maar het is toch met hem ten einde, zegt de Heer Jezus. En dan had hij ook verklaren waarom dat het met de tegenstander ten einde is. Want hij is bezig met zijn huisraad te roven. Nu, je kan niet iemands huisraad roven als je de sterke niet gebonden hebt. Het is heel moeilijk om een vijand, als je hem niet eerst overweldigt, kan je hem niet binden. Nee, dat is onmogelijk. Dus we hebben gezien dat de Heer Jezus heel nadrukkelijk stelt dat de sterke gebonden is. En dat het met het koninkrijk van de tegenstander ten einde is. Maar er was ook een diepere boodschap. Want het huis van de Satan is niet verdeeld, zijn koninkrijk is niet verdeeld, maar wie is er wel verdeeld over de Heer Jezus Christus? Het huis Israëls. Nu, als het huis Israëls verdeeld is over wie Jezus is, ja, dan is het automatische gevolg dat het met Israël zal afgelopen zijn. Herinner je nog? Dus wanneer dat die overheden hem als bezeten verklaren, zien we dat de Heer Jezus opnieuw zich terugtrekt, opnieuw naar de zee gaat en de menigte gaat toespreken vanuit een bootje. En hij gaat hen vanaf dat moment enkel nog onderwijzen in gelijkenissen. Dus dat is hoe we tot dit gedeelte komen. Dus het is heel belangrijk dat je die verhaallijn volgt. Ja. Laten we eens de structuur van dat vierde hoofdstuk eens kort met elkaar doornemen. Dan weet je uiteindelijk waar we naartoe gaan. Dus als je je Bijbeltje erbij neemt, dan kan je ook de gedeeltes volgen. Alles begint met vers 1 tot vers 9. Jezus, gelijkenis van het zaad en de bodems, die gericht wordt aan de menigte. Nu, na die gelijkenis volgt een uitleg. Die loopt vanaf vers 10. Eerst vers 10 tot 12. En daar gaat de Heer Jezus nader verklaren wat dat het doel is van de zaaier in het zaaien van dat gelijkeniszaad. Want dat is wat er gezaaid wordt. Jezus spreekt enkel nog in gelijkenissen. Dus hij gaat gaan verklaren waarom dat hij in gelijkenissen spreekt, waarom dat hij op deze manier spreekt. En vervolgens krijgen we een nadere uitleg van de gelijkenis van de vier bodems. Ik noem het niet de gelijkenis van de zaaier, maar de gelijkenis van de vier bodems. Hoe dat die verschillende bodems reageren op dit gelijkeniszaad. Over de ontvankelijkheid van die bodems. Vers 13 tot vers 20. En dan vinden we vanaf vers 21 tot 25 dat de Heer Jezus gaat nader uitleggen dat deze gelijkenissen openbaren. En omdat ze openbaren, had hij een ernstig waarschuwen om aandachtig te luisteren. En waarom moet er aandachtig geluisterd worden? Dat wordt ons uiteengezet vanaf vers 26 tot vers 32. Omdat het koninkrijk van God op een heel onverwachte manier aanbreekt. Ja. En dan eindigt het met vers 33 en vers 34. Waar we zien dat de Heer Jezus echt een verlangen heeft om de waarheid te openbaren. Maar hij bepaalt de agenda. Het is op zijn voorwaarden. Zo eindigt dit gedeelte. Is dat een beetje duidelijk voor iedereen? Oké. Dan kunnen we opnieuw het stukje lezen vanaf vers 1 tot 13. En dan gaan we geleidelijk al stukje per stukje verder behandelen. En hij, dus de Heer Jezus, begon opnieuw te leren bij de zee en een zeer grote menigte verzamelde zich bij hem. Zodat hij aan boord van een schip ging en daarin neerzat op de zee en de hele menigte was aan de zee op het land. En hij leerde hen door gelijkenissen vele dingen. En hij zei in zijn leer tot hen, hoort, zie, de zaaier ging uit om te zaaien. En het gebeurde bij het zaaien dat het ene zaad bij de weg viel en de vogels kwamen en aten het op. En andere zaad viel op de rotsachtige bodem waar het niet veel aarde had en het kwam terstond op doordat het geen diepe aarde had. En toen de zon was opgegaan verschroeide het en doordat het geen wortel had verdorde het. En ander zaad viel tussen de dorens en de dorens schoten op en verstikten het, en het gaf geen vrucht. En andere zaden vielen in de goede aarde, schoten op, groeiden en gaven vrucht. En het ene droeg 30-voudig, het ander 60-voudig en het ander 100-voudig. En hij zei, wie oren heeft om te horen, laat hij horen. En toen hij alleen was, vroegen zij die hem omringden met de 12 hem naar de gelijkenissen. En hij zei tot hen, u is de verborgenheid van het koninkrijk van God gegeven, maar tot hen die buiten zijn, komt alles in gelijkenissen, opdat zij kijkend kijken en niet zien, en horend horen en niet verstaan, opdat zij niet misschien zich bekeren en hun vergeven wordt. En hij zei tot hen, weet u deze gelijkenis niet, en hoe zult u alle gelijkenissen kennen? Dus het is heel belangrijk, nogmaals, ik kan dat niet genoeg onderstrepen, dat we de gelijkenissen niet geïsoleerd overdenken. Ze moeten gelezen worden in het licht van wat zich net heeft voorgedaan, wanneer de Heer Jezus door de overheden openlijk beschuldigd wordt dat hij bezeten is. Ja. Het feit dat dat vaak geïsoleerd behandeld wordt, ja, zorgt toch wel dat het heel moeilijk wordt om de ware toedracht van die gelijkenissen te begrijpen. We hebben gezien dat het koninkrijk van de tegenstander wel degelijk ten einde is. Ik heb het u net nog in het overzicht voor de geest gehaald. Maar Israël is verdeeld over wie dat de Heer Jezus is. En dat is nu juist het probleem. Doordat overheden uit Jeruzalem Jezus beschuldigd hebben dat hij bezeten is, is er nu een heel duidelijke scheidingslijn getrokken. Dit is wel het officiële gezag, de hoogste instantie in Israël, hè, mensen. Dus dit is geen klein bier, je mag dat niet vergeten. Dus er is een heel duidelijke scheidingslijn getrokken. En die oversten staan aan de ene kant. En langs de andere kant staan de discipelen. Hen die buiten zijn en hen die binnen zijn, hebben we toen met elkaar overdacht. Dus nu gaat de menigte geconfronteerd worden, want ook bij hen moet duidelijk worden aan welke kant ze staan. Wie gaat er horen en wie heeft er geen gehoor? Dus vanaf nu is er geen tussenpositie niet meer mogelijk. Het doel van de gelijkenissen is dat er heel duidelijk scheiding komt onder Israël. Nu, de betere vertaling hier, ik heb het laten staan zoals het ook staat in de Telos-vertaling, en hij leerde hen door gelijkenissen vele dingen, en hij zei, en ze leert tot gaan. De betere vertaling is dat hij begon in gelijkenissen te spreken en vele dingen te leren. Omdat je meteen dan ziet dat dit een reactie is op dit crisismoment. De hoogste instanties hebben Jezus al verworpen. En het is een reactie op die verwerping dat Jezus nu in gelijkenissen gaat spreken. Nu gelijkenissen, in het Hebreeuws mashal, in het Grieks parabole, hè, waar u het woordje parabel in herkent, dat geeft eigenlijk in de schrift een waaier van betekenissen. We denken natuurlijk dan aan de heel bekende gelijkenissen van de verloren zoon als we gelijkenissen horen, maar het kan evengoed een wijze spreuk zijn of een leerdicht of een raadsel of een profetisch gezegde. Dat valt allemaal onder de noemer gelijkenissen. Dus het is zeer ruim en zeer breed, mensen. Je mag het niet te eng zien. En trouwens, Jezus heeft al onvermeld in gelijkenissen gesproken in Marcus 2. Niemand naait een lap nieuwe stof op een oud kleed. Niemand doet jonge wijn in oude zakken, dat is een gelijkenis. Toen werd het niet vermeld. Maar nu wordt het wel heel nadrukkelijk vermeld dat de Heer Jezus in gelijkenissen spreekt en dat is veelbetekenend. Straks gaan we zien dat de Heer Jezus enkel nog in gelijkenissen spreekt tot hen die buiten zijn. Hij zegt het nadrukkelijk. Nu, deze gelijkenis wordt meestal de gelijkenis van de zaaier genoemd. Waarom? Omdat de gelijkenis zo opent. Dat is de enige reden. Maar de zaaier is hier niet het onderwerp. Het hoofdonderwerp is de bodemgesteldheid. De reactie van de bodems op het zaad. En er zijn drie bodemcondities die vermeld worden hier die slecht zijn. Waar uiteindelijk geen vrucht op komt. Dat is het hele punt. Er moet vrucht komen. Dat is een heel belangrijk thema, reeds al van in het Oude Testament, dat gaan we straks zien, want als evangelie dat gepredikt wordt, stuurt dat niet op aan. Het is of dat je erbij bent, of er niet bij bent. Dat mag ik toch zo zeggen. Maar dan had het hem in het evangelie absoluut niet over. Waarachtig discipelschap brengt vrucht voort. Punt. Dus er zijn drie bodemcondities die slecht zijn, en daartegenover staat er een goede bodemkwaliteit die drievoudige uitwerking heeft. Dus zie je hoe mooi dat deze gelijkenis ook in balans is. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen 30, 60, 100 fout. Nee, andere zaden vielen in de goede aarde, schoten op, groeiden en gaven vrucht. Punt. Zie je? Dus maak daar geen onderscheiden. Dat is niet belangrijk. Wij in Gods Koninkrijk hebben niet allemaal dezelfde verantwoordelijkheden. En ik zou bepaalde mensen hun verantwoordelijkheden ook niet willen, want ik kan er niet aan. Ik ben er niet capabel voor. En als deze mensen meer gaan beloond worden in het Koninkrijk van God, zoveel te beter voor hen. Ja? Soms is dat een punt onder christenen dat men dat moeilijk over doet. Maar het punt is, draag je vrucht. Dat is het voornaamste. Houd dat vast. Ja? Nu, zo'n gelijkenis, hoe werkt het eigenlijk wel? De Jezus gebruikt heel bekende zaken. Hier gaat het over een boer die zaait. Mensen hebben al 1000 keer gezien. En die bekende metafoor had de Jezus gebruiken, dat bekende uit het dagelijks leven, had hij gebruiken als een voertuig om ons te leiden naar het onbekende. Dat is altijd de bedoeling. Dus de hamvraag is altijd, als je gelijkenis leest, wat is hier het onbekende? Wat is nu zo belangrijk dat die hoorders van deze gelijkenis nu moeten vatten? Ja? Dat is altijd de vraag die je moet stellen. En in dit geval, deze gelijkenis van de vier bodes, is dit wel super belangrijk. Waarom? Omdat deze gelijkenis beschouwd wordt als de moeder van alle gelijkenissen. Jezus zegt nadrukkelijk in 4 vers 13, weet u deze gelijkenis niet? Hoe zult u alle gelijkenissen kennen? Zie je? Als je deze niet begrijpt, kan je de rest ook niet begrijpen. Dus, en deze begrijpen heeft de sleutel om al de anderen te begrijpen hier. Ja? Dat is belangrijk om dat te beseffen. Nu, hoe moeten we die gelijkenis benaderen? Wel, ik heb je de vorige keer ook al erop gewezen. Het opent met het woordje hoort en het eindigt met wie oren heeft om te horen, laat hij horen. Dus we zien hier heel duidelijk dat de gelijkenis ingesloten ligt tussen diezelfde uitdrukking bij de opening als bij het einde. Nu, een insluiting, wat is daar het belang van? Wel, dat geeft de invalshoek om de gelijkenis te begrijpen. Door deze lens moet je deze gelijkenis lezen. Dus het gaat om het horen. Ja. Dat is het belang van een insluiting. Dat is zomaar niet een versiering, nee mensen. Dat geeft de invalshoek om de gelijkenis te begrijpen. Dus de sleutel tot alle gelijkenissen, of de moeder van alle gelijkenissen, onderstreept heel duidelijk het belang van aandachtig te horen. Daar begint alles mee. Wat is de reden daarvan? Omdat de gelijkenissen openbaren. Wat openbaren ze? De bodemgesteldheid van je hart. Hoe dat iemand hoort, wordt heel duidelijk wanneer dat hij geconfronteerd wordt met een gelijkenis. En die gelijkenissen openbaren ook de verborgenheid van het koninkrijk. Ja. Dus het is enorm belangrijk om goed te luisteren. Hoe belangrijk zijn die dingen voor ons? Dat zal blijken hoe we op deze gelijkenis reageren. Hoe kostbaar is voor ons het koninkrijk? Dat zal blijken hoe we op deze gelijkenissen reageren. De praktijk die eruit voortvloeit. Ja. Want het gaat allemaal om vrucht dragen, hè, mensen. Wat is de uitwerking ervan? Geen beslissing nemen voor Jezus, hè? Begrijp je wat ik bedoel? Dus de spontane reactie op deze gelijkenis is tegelijk eigenlijk het oordeel wat dat de hoorder over zichzelf gaat vellen. Ik heb dat de vorige keer ook uitgelegd. En ik ga dat nog eens doen, want dat is eigenlijk hetzelfde dat je ook vindt in Jesaja hoofdstuk 5 met dat bluesnummer van Jesaja, het lied van de wijngaard. Hè? Daar heb je net hetzelfde. En ook bij David en Nathan. Hè? Weet je, David heeft gezondigd met Bathsheba, probeert haar man uit de weg te ruimen. Dan komt Nathan en die vertelt hem een mooi verhaal. En David is verontwaardigd als hij dat hoort. Maar hij veroordeelt zichzelf. Want jij bent die man, zegt Nathan. Zie je? Dus en dat is wat deze gelijkenis ook doet. Als er geen vrucht komt, dan vinden we hier in dit gedeelte de redenen waarom dat er geen vrucht is. En is er altijd eentje van de drie die past. Ja? Dus deze gelijkenissen vellen een oordeel over ons. Of beter gezegd, wij vellen zelf een oordeel over ons. Of dat we het koninkrijk waardig zijn, ja dan niet. Ja? Oké. Okay. Dus het woord dat gezaaid wordt in de harten, dat is in Israëls traditie geen onbekend gegeven. Het is een buitenbijbels boek, 4 Esra, dat voor de eerste christenen heel belangrijk was, dat heel vaak gelezen werd. Het wordt niet erkend als een bijbelboek dat geïnspireerd is, maar wel als een belangrijk geschrift. We hebben toch ook veel boeken van bekende schrijvers die wij belangrijk vinden, hè? Daarom zijn ze niet geïnspireerd. En 4 Esra is ook zo'n boek voor die periode. En kijk eens wat er staat. Er wordt onmiddellijk verwezen naar de eerste Exodus. Hè? Bedenk, Marcus toont ons de nieuwe Exodus in Jezus Christus. En bij de eerste Exodus wordt er van gezegd, kijk, gij Israël, hoor mij, en gij nageslacht Jacobs, luister naar mijn reden. Want zie, ik zaai mijn wet in u. En zij zal in u wat? Vrucht voorbrengen, zie dat? En je zult erin verheerlijkt worden in eeuwigheid. Maar wat is er gebeurd? Doch onze vaderen die de wet ontvingen, hebben ze niet gehouden. En ze hebben mijn rechten niet bewaard. En de vrucht der wet is niet openbaar geworden. Zie je dat? Want die ze ontvangen hebben, zijn verloren gegaan. Vermits zij niets bewaarden, hetgeen in hen gezaaid was. Ja, de eerste Exodus-generatie, stond er maar twee van over. He. Dat is hetgeen dat hier onderstreept wordt. Dus, net zoals bij de eerste Exodus, zal Jezus' zaaisel net hetzelfde effect hebben. Dezelfde uitwerking hebben als bij de eerste de Exodus. De mensen horen het, maar wat gaan ze ermee doen? Dat is de hamvraag. Bij de eerste Exodus zaaide Yahweh zijn Torah in de harten van Israël. En wat leidde het toe tot gigantische zegen? Nee, oordeel en de banvloek. Dus als de Heer Jezus, net zoals bij de eerste Exodus, opnieuw het woord zaait, wat zal de uitwerking zijn als er geen reactie op komt? Dan is het met Israël afgelopen, die mensen. Dus zie je hoe belangrijk dat zo'n boek toch ook is om een betere indruk te krijgen waar het werkelijk om gaat. Het is niet bepalend voor de uitleg, maar het werkt toch zeer verhelderend, vind ik persoonlijk. Dus nogmaals, de hamvraag is bij zo'n gelijkenis, wat is hier het onbekende en wat is zo belangrijk om nu te vatten door de hoorders? Wel, met deze eerste gelijkenis denk ik wel dat ik je een beetje moet helpen, want je moet het een beetje zien vanuit Israëls verwachting. Ja. Israël, ze wachten al 400 jaar op Gods tussenkomst ondertussen naar Malachi. 400 jaar zitten ze erop te wachten. Nu, als Yahweh tot zijn volk komt, wat verwachten ze dan? Wel, ze verwachten heel nadrukkelijk dat de Heere God hen van hun vijanden zal verlossen. En dat weten jullie allemaal. En hij zal Israël oordelen. Hij zal op de troon gaan zitten. En hij zal zij die tegen God gerebelleerd hebben, die afvallig zijn geworden, zal hij oordelen en de rechtvaardigen die zullen het koninkrijk binnengaan. Dat is hun verwachting. Ja. Maar, wat laat deze gelijkenis nu heel duidelijk zien, dat Israël het niet zich kan permitteren, wanneer dat Yahweh nu tot hen teruggekomen is, om met de armen over elkaar te zitten. Nee, er moet gereageerd worden. Er wordt tot hen gesproken in gelijkenissen en er moet gereageerd worden. Dus in tegenstelling tot wat dat Israël verwachtte, dat Yahweh alles ging doen, wanneer het koninkrijk aankwam, en dat ze helemaal moesten klaarzitten, nee. Een beetje zoals de christen van vandaag ook, hè. Er zijn er ook die klaarzitten voor weggenomen te worden. En ze zitten daar, met de valise klaar, een beetje precies dezelfde houding. Ze verwachten dat Yahweh alles ging realiseren. En er komt inderdaad scheiding nu, maar enkel op basis van de toestand van hun hart. Dus het koninkrijk is aangebroken in de Heer Jezus Christus. Er komt scheiding, zoals verwacht was, maar op basis van wat? De toestand van hun hart. Zie je? En die gelijkenissen brengen de toestand van hun hart openbaar. Dus Israël beslist eigenlijk zelf over zijn lot. Of het zichzelf veroordeelt, doorheen gehoord te geven, of dat het zich uitstrekt naar het leven en te horen naar de Heer Jezus Christus en hem te volgen. Die beiden horen altijd bij elkaar. Dus het feit is dat het koninkrijk voor Israël niet is wat zij ervan verwachten. Ik denk dat dat al niet meer moet uitleggen van meet af aan. Is het heel duidelijk wanneer de Heer Jezus gaat optreden, dat ze niet gelukkig zijn met de manier waarop hij de dingen doet. Nieuwe wijn moet namelijk in nieuwe zakken. En het punt is dat Israël tot op de dag van vandaag, toen dus bedoel ik, eigenlijk, ja, zijn eigen wijze om Israël te zijn had ontwikkeld. En dan kan je niet even een beetje aan sleutelen, voor dat te verbeteren. Je kan dat niet fine-tunen, dat moet gewoon helemaal compleet verdwijnen. Israël denkt dat ze Yahweh kennen, en ze hebben hun eigen invulling gemaakt, hé. En ze kunt. En zie maar dat die fariseer die in de tempel staat en bidt in die gelijkenis. De Heer zou hem een ruiker bloemen moeten geven, dat het zo goed doet. Ja, hé. Dus, ze denken dat ze het kunnen. En dat is het grote probleem in mensen. Het is God die de leiding heeft, hé, en niet Israël. En ze willen nou al de tijd, dat was in Jesaja, hebben we ook gezien, duidelijk dat zij willen de controle bewaren. Ja, zij weten hoe dat Yahweh gaat komen, en ze weten wat het allemaal gaat zijn, en Jezus moet beantwoorden aan dat profiel. Ja. Nee, het is God die de leiding heeft, en hij bepaalt hoe de dingen zijn, maar zij willen de controle behouden. Alles behalve te vertrouwen op Yahweh. Zie je, en daar hapert het schoentje of wringt het schoentje. Ze weigeren te vertrouwen. Ze willen altijd alles controleren. En dat is heel dicht bij ons mensen allemaal, denk ik, van nature. We zijn graag onder controle. We behouden graag het overzicht. Hè? Maar met de Heere werkt dat niet zo. Met de Heere werkt dat zo niet. Dus dat is de reden ook, vrienden, waarom dat het koninkrijk wel moet op een onverwachte wijze aanbreken. Dat is de enige weg waarlangs dat Israël waarlijk genezen kan worden van hun zelfgenoegzaamheid, van hun eigen wijsheid, van hun eigen zelfvoorzienigheid, hun eigen systeem dat ze ontwikkeld hebben. Waar ze er heel gelukkig mee zijn. Ja? Omdat de Jezus zijn voet inzet. En let nu verder, hè? We gaan een stukje verder gaan, hoe dit het verder ontwikkelt. De Jezus spreekt deze gelijkenis tot de menigten en zij krijgen geen andere verklaring. Ja. Maar wie dat er tot Jezus komt, die krijgt wel een nadere verklaring. Dus je ziet dat dat duidelijk een gevolg is van de ontwikkelingen wanneer dat die leiders, ja, zeg maar de Heer Jezus, verwerpen. Tot de menigten komt er nu in gelijkenissen, geen verklaring, maar wie dat er nu tot Jezus komt, die krijgt wel een verklaring. Maar let op de hoorders, ja, en toen hij alleen was, vroegen zij die hem omringden, zie je dat, met de 12, hem naar de gelijkenissen. Dus wie de Heer Jezus omringt, ja, tot hen had de Heer Jezus nu ook nader uitleggen. Dus we zien heel duidelijk, de gelijkenissen worden gericht aan hen die buiten zijn, maar de verborgenheid van het koninkrijk wordt geopenbaard aan hen die binnen zijn. Ja? Hij zei tot hen, u is de verborgenheid van het koninkrijk van God te geven, maar tot hen die buiten zijn komt alles in gelijkenissen, zie je? Nu, wat is de verborgenheid van het koninkrijk? Ik denk dat het wel eens belangrijk is om dat te onderstrepen. Wat is de verborgenheid van het koninkrijk? Wel, eigenlijk mag jullie dat niet vreemd lijken. Het punt is dat Gods koninkrijk, ik noem het heel vaak Gods heerschappij, tot behouden is, dat die nu is aangebroken. Het koninkrijk is aangebroken en de Heer Jezus Christus is daar de volkomen belichaming van. Jezus' machtige daden en woorden zijn de belichaming van dat koninkrijk, van Gods heerschappij tot behouden is, die nu gekomen is. Ja? Dat is de grote verborgenheid. En misschien ga je zeggen, maar ja, Jos, waarom is dat het nu een geheimenis? Ja, er was wel niemand die verwacht dat dat zo ging gebeuren, mensen. Er is niemand die dat eigenlijk verwacht. Ja, voor ons leek dat eigenlijk zo vanzelfsprekend, die 2000 jaar later. We hebben eigenlijk wel gemakkelijk praten, men al 2000 jaar de tijd gehad om er goed over na te denken. Maar voor hen, hoe dat dit nu zo tot hen kwam in de Heer Jezus Christus, dat was niet zo eenvoudig, hè? Om dat kop en staart aan te krijgen gezien hun verwachtingen. Was dat niet zo eenvoudig, he? Was niet zo voor de hand liggend. Dus we moeten wel een beetje rekening mee houden. Vandaar dat we ook steeds meer vragen gaan krijgen. He? Wie is hij? Ja, staat hij werkelijk aan de zijde van de demonen? Is hij een profeet? Wie is hij eigenlijk? He? Die vragen gaan steeds meer en meer aan de oppervlakte komen. Ja. Alles vinden we, he? Alles komt in gelijkenissen tot hen die buiten zijn. Alles. Niet alleen Jezus' woorden, maar ook Jezus' daden. Want na deze vier gelijkenissen, wat gaan we dan krijgen? Vier gelijkenissen in actie. Dan krijgen we eerst de storm op het meer. Vervolgens krijgen we de bevrijding van de man Legioen genaamd. Dan krijgen we de opwekking van het 12-jarige dochtertje van Jairus. En dan krijgen we de genezing van de bloedvloeiende vrouw die al 12 jaar ziek is. Dus we krijgen vier gelijkenissen in woorden, gevolgd door vier gelijkenissen in daden. Daar gaan we in de komende tijd wel wat dieper op ingaan. Want zijn daden zijn eigenlijk, ja, wel mysterieuze raadsels. De dingen die de Heer Jezus doet, zijn niet gewoon. En wat is de bedoeling? Wel, dat hij door deze acties, kan je echt leren zien wie hij werkelijk is. Jezus' ware identiteit wordt openbaar in die mysterieuze raadsels. Maar als de Heer Jezus tijdens de storm op het meer wakker wordt gemaakt en spreekt tot de wind en de zee en die gehoorzaamt prompt, maar dat is niet iets normaal, hè? Als je de schrift gaat lezen in de psalmen, dan zie je dat de wind en de zee maar naar één iemand gehoorzaamt. En het is dan zijn schepper, inderdaad. En zo zou ik kunnen verder gaan, maar ik ga nog niet mijn kaarten op tafel gooien. Ja, een beetje geduld moet je hebben. Doen we altijd aan klantenbinding. en heel bijzondere dingen te zien. Dus die machtige daden, ik noem het ook vier gelijkenissen in actie, dat zijn geen trucjes van de Heer Jezus, het zijn geen kunstjes waarin dat hij zijn macht laat zien. Ze openbaren heel duidelijk zijn ware identiteit. Oké. Dus alles komt in gelijkenissen, en dan volgen die, ja, toch wel onthutsende woorden. Waarom komt alles in gelijkenissen tot hen die buiten zijn, opdat zij kijken en niet zien, horend horen, niet verstaan, opdat zij niet misschien zich bekeren en verheven wordt. Ja. En er zijn dan heel veel mensen die dan grote problemen mee hebben met die uitspraak van de Heer Jezus. Maar die is eigenlijk niet zo moeilijk als je het ziet zoals het bedoeld is om het te zien, namelijk dat de Heer Jezus hier parafraseert op een bijbeltekst. Het is geen letterlijk citaat, maar het is een parafrase wat hij vertelt op grond van Jesaja hoofdstuk 6. Ja. Dus de sleutel ligt in het ernstig nemen van Jezus. Ja, aanhaling heb ik hier gezegd, maar eigenlijk zeer iets zeggen met zijn eigen woorden. Dat gebeurt heel vaak, dat mensen de schrift aanhalen met eigen woorden. Het gaat hem niet om de letterlijke aanhaling, het gaat hem om de inhoud. Dus daar wil ik vanavond opnieuw met jullie heel traag doorwandelen. Dat je dit ziet. Want als je Jesaja 6 niet begrijpt in de context, kan je ook niet begrijpen waarom dat de Heer Jezus dit hier zegt en waarom hij in gelijkenissen spreekt. Dit is de sleutel, lieve mensen. Ja. Waar gaan we naartoe? Wel, eigenlijk is dat citaat dat de Heer Jezus hier doet, die parafrase, is dat eigenlijk een samenvatting van Jesaja zijn verdere prediking. Want in Jesaja hoofdstuk 6 zie je dat Jesaja in een visioen in de tegenwoordigheid van God komt. En dan krijgt zijn dienst een hele wending. Er zijn 5 hoofdstukken al vooraf gegaan, waarin dat Jesaja al actief was onder het volk. Dus vanaf hoofdstuk 6 neemt zijn bediening een heel andere wending. Wel, dat is wat er nu ook gebeurt. De Heer Jezus is al 3 hoofdstukken actief, als ik het zo mag zeggen. En nu, na de Beelzebul-controverse, neemt zijn bediening een heel drastische wending. Net zoals de bediening van Jesaja een heel drastische wending nam. Ja, kan je mee volgen? Dus de functie en het doel van Jezus' prediking en gelijkenissen, zo geloof ik, is gelijklopend met Jesaja in zijn dagen. Maar Jesaja had ook in gelijkenissen spreken, in hoofdstuk 7, daar komen we straks aan toe. Dus er is echt wel wat achtergrondkennis noodzakelijk om Jesaja en zijn vreemde bediening dat hij heeft, om die heel goed te begrijpen. En er is meer nodig van achtergrondkennis dan enkel Jesaja. Straks kom ik terug aan stokpaardje nummer 17. Dan moet je echt heel duidelijk zien voordat je Jesaja kunt begrijpen. Oké. Let hier ook op het feit dat de Heer Jezus zegt, kijkend, kijken en niet zien als eerste. Als je gaat kijken in Jesaja, is de volgorde net omgekeerd. En ik denk dat dat niet onbelangrijk is in die zin, omdat herstel van het zicht zeer belangrijk is voor Marcus. Zien. Waarom? Omdat we straks gaan, niet letterlijk nemen, omdat we gaan beginnen in hoofdstuk 8 met de wegsectie, weet je nog, de weg die leidt van Galilea naar Jeruzalem. Dat is de weg naar Jesaja, waar dat de Heer zijn blinde discipelen leidt op een niet gekende weg. En die wegsectie begint met de genezing van een blinde man in 2 keer. En die wegsectie eindigt met de genezing van de blinde Bartimeus. Ja, dus de genezing van een blinde in 2 keer en de genezing van de blinde Bartimeus, dat omringt als het ware de weg die leidt van Galilea naar Jeruzalem. En de Grezen gaan ze die blinde discipelen leiden. We gaan zien dat ze inderdaad nog niet veel zien. Maar ze volgen hem wel. Ze begrijpen niet veel, maar ze volgen hem. Dus zien is een heel belangrijk thema in Marcus. En dat is de reden waarom, denk ik, dat hij het hier ook vooraan plaatst. Opdat ze kijkend kijken en niet zien. Oké, dan gaan we een stukje verder. Want om Jesaja 6 goed te kunnen begrijpen in de samenhang van het boek Jesaja, moet je eerst zicht hebben op een heel belangrijk thema in de schrift. En ik kan dat niet genoeg onderstrepen. En het thema is beelddragerschap. Je hebt me al vaak horen ratelen dat mijn Bijbel begint in Genesis hoofdstuk 1 en niet in Genesis hoofdstuk 3. Ja, dat is de reden. Vanaf het begin worden mensen getoond als zijnde geschapen als Gods beeld en gelijkenis. En dat is superbelangrijk om te zien. Want Psalm 115, laten we het maar lezen, opent als volgt. Of nee, opent niet. In vers 3 lezen we: onze God is in de hemel en hij doet al wat hem behaagt. En daar in contrast mee worden de afgoden geschilderd. Afgoden van de volkeren natuurlijk. Hun afgoden zijn zilver en hout, het werk van mensenhanden. Ze hebben een mond, maar spreken niet. Ze hebben ogen, maar zien niet. Ze hebben oren, maar horen niet. Ze hebben een neus, maar ruiken niet. Hun handen, maar ze tasten niet. Hun voeten, maar ze gaan niet. Ze geven geen geluid, maar hun keel. En dan vind ik die belangrijke woorden: wie hen maakten, zullen worden als zij, en ieder die op hen vertrouwt, wordt net zo doof, stom, blind en levensloos als de afgod die hij dient, waarop hij vertrouwt. Dat is een super belangrijk principe om te ontdekken. Eerst wordt ons Yahweh, de levende God, getoond. Onze God is in de hemel en hij doet al wat hem behaagt. Dat betekent niet dat hij allemaal doet wat hij hoestingen heeft om te doen. Nee, dat betekent dat onze God, Yahweh, de levende God, in de mogelijkheid is, de macht bezit om alles te ondernemen wat dat hij verlangt te ondernemen. Zijn macht beperkt hem niet. Hij is almachtig, mag ik het zo zeggen. Dat is de omschrijving hier naar de schrift. Dus wie zich van hem afkeert, van de levende almachtige God, en hij gaat waardeloze afgoden dienen, ja, die wordt even vruchteloos als hen. God zijn macht ontzegt hem niks om te ondernemen. Maar afholen, eigen macht. Maar ze kunnen helemaal niks ondernemen. Ja. Dus die waardeloze afgoden, wie zich daar aan overgeeft, op vertrouwt, dat is niet zomaar onschuldige mensen. Dan word je even vruchteloos als hen. Zie hoe belangrijk dat beelddragerschap is? En als Gods beelddragers, de schrift heeft een zeer hoog mensbeeld, en kan dat niet genoeg onderstrepen, als Gods beelddragers bezitten wij als mensen eveneens de vrije mogelijkheid en de capaciteit, de macht om tot actie over te gaan en dingen te ondernemen. We zijn de enige wezens hier op aarde die dit kunnen, omdat we Gods beelddragers zijn. En het mooie is dat wij in gigantische vrijheid geplaatst zijn als mensen vanaf het begin. Straks kom ik daarop terug. Maar er is een heel mooi gedeelte. Weet je, koning Saul is de eerste koning in Israël die gezalfd wordt met Gods geest. Weet je nog? En wanneer hij gezalfd wordt met Gods geest, dan wordt er tegen hem gezegd: hij moet eerst natuurlijk nog die wegloopnezels gaan halen, hij moet nog die profeten ontmoeten, daar ga ik allemaal niet op in. Maar dan zegt de profeet Samuel namens God tegen hem: wanneer dat die tekenen dat ik u gezegd heb gaan geschieden, vanaf dat moment zegt hij: doe dan wat uw hand vindt, want God is met u. Dus al wat dat hij onderneemt, in alles is God met hem. Ja. En dat is superbelangrijk om te zien, want in Ede was dat toch ook wel zo, hadden wij toch ook die geweldige vrijheid als mensen. Er was dan maar één iets in het leven van de mens die hem onthouden werd. En ver van de rest mochten ze alles doen wat hun hand vond, want God was met hen. Mag ik het zo zeggen? En dat vind ik zo mooi. Want in diezelfde geweldige vrijheid zijn wij ook teruggeplaatst, nu wij in de Heer Jezus Christus zijn. Weet je dat? En dat moeten we leren beseffen, mensen. Doe wat er voorhanden is. Geef het beste van jezelf tot eer van God, want God is met je. Weet je dat? Durf je dat geloven? Er zijn zoveel christenen die daar bang voor zijn en die veel liever hebben dat er om de haverklap een brief uit de hemel valt, wat ze moeten doen. Zo werkt het niet. Zo werkt het niet. We zijn in een geweldige vrijheid geplaatst. Ja. En vertrouw God dat als hij iets van je wil, dat hij ook het zal bekendmaken, lieve mensen, in je persoonlijk leven. Je hebt het toch ook niet moeilijk om je bekend te maken dat je gezondigd hebt? Heb je daar een briefje voor nodig? Nee, je weet dat, hè? Je hebt die innerlijke overtuiging. Wat zou er hem dan beperken om je bekend te maken wat hij wel van je verlangt? Als je iets speciaals moet gaan doen, of iets bijzonders moet gaan doen. Ja? Dat is heel bijzonder om God daarin ook te vertrouwen. Dat bevrijdt je van zo'n druk, weet je wel? Dat je gewoon je leven elke dag kan leven en doen wat dat voor handen is, wat dat God je geplaatst heeft in je gezin, in je relatie, op je werk, noem maar op. En dat God met je is. Dat is toch fenomenaal. En dat je hem vertrouwt van als hij iets van jou heel specifiek wil, dat hij het je gaat bekendmaken. Want het is toch een leider die verantwoordelijk is dat er duidelijke orders geven als een generaal. Iets van zijn legermacht wenst, dan moet hij toch duidelijke orders geven. Anders kunnen ze het niet weten. Nee. Het zijn niet de soldaten die op de zoek naar de tas moeten gaan. Het is de generaal die het moet bevelen. Van hem hangt het af of dat de legers begrepen hebben wat ze moeten doen. En zo is het ook met de Heere God. Ja. Wij moeten niet op de zoek en op de tast gaan. Hè. Weet je, dat is wat dan nu net afholden dienaars doen met afholden. Want afholden, je weet nooit hoe dat zit. Hè. Je weet niet hoe dat ze wel. En je moet je proberen. Hè. En je moet je zoeken. En je moet tasten. Maar wij kennen de levende God. Ja. En die maakt zijn wil aan ons bekend. Maar God is met ons. Wij zijn Gods nieuwe volk in mensen. En weet je, alles wat je aanraakt en wat je doet, met heel je hart, tot eer van God, dat wordt heerlijk voor onze God, weet je dat? En ik hoop dat wij in die vrijheid durven staan en durven leven, ja. Dat we niet God behandelen als een afgod en op de zoek en op de tast gaan. Wil ik daarmee zeggen dat je dat nooit niet moet bidden en dingen aan de Heer vragen? Dat bedoel ik helemaal niet, dat weet je toch ook wel in mensen. Daar gaat het mij niet over. Het gaat erover, het meeste van je leven, hè, is normaal, hè, ja. Wat denk je, dat Abraham om de haverklap God ontmoet had en dat er van alles in zijn leven gebeurde? Het meeste van zijn leven was ook heel normaal, hè? En van vele mensen. Hè? En dan doe je wat er voor handen is. Dan doe je wat je hand vindt. God is met je en daar vertrouw je op. Ja? Oké, ik weet het, ik ben aan het preken, maar ik vond het toch wel belangrijk om dat even te onderstrepen. Oké? Dus zie je hoe belangrijk dat beelddragerschap is. Nu, als je de levende God verloochent en je van hem afkeert, dan heeft dat heel radicale gevolgen voor je leven. Want dan ga je automatisch iets anders in de plaats staan. Zo zijn wij nu mensen. Dat is eigen aan beelddragers. Beelddragers zijn gecreëerd om te lijken op de God die ze dienen. Ja, dat is de bedoeling van beelddragerschap, dat je die God vertoont. Nu, als je die God verwisselt van een andere God, dan ga je zijn karakter vertonen. En heel concreet, als dat een levensloze afgod is, ja, dan verlies je ook al je zintuigen om je als mens te gedragen. Kijk, maar het gaat over je zintuigen niet. Het gaat over je mond, ogen, oren, over je neus, over je reuk. Zie je dat? Dan weet je niet meer wat dat betekent om waarlijk mens te zijn. Hoe dat God wil dat je als mens gedraagt. Ja? Want je bent het model, ja, het rolmodel, naar wiens beelddragerschap dat je moet gedragen, ben je kwijt, hè, mensen? En dan ga je iets anders gaan projecteren, hè? Zie je nou? Dus zie je hoe fundamenteel dat beelddragerschap is? Want dat wordt door vele christenen niet begrepen, hè? Als je zo spreekt over afgoderij, dan gaan ze zeggen, ja, maar ja, het is doordat we zondigen dat we afgoden dienen, ja. Dat is het punt niet. Het punt is dat we beelddragers zijn. En als we de Heere God de rug toekeren, dan gaan we het veranderd worden naar het beeld van de God die we wel in de plaats dienen. Zie je dat? Dus het gaat er hem over dat je een beelddrager bent. Daarom spreek ik altijd, mijn Bijbeltje begint in Genesis 1 en niet in Genesis 3. Ja. En ik zie niet naar mensen als gevallen zondaars. Ik zie mensen als beelddragers. Een beelddrager die inderdaad in de duisternis leven en die zonder God zijn. Dat is heel het punt. Dus, als je de levende God verloochent en keert je van hen af, dan ben je totaal onwetend en weet je niet meer wat het is om als Gods beelddrager te handelen en te leven naar Gods beeld. Zie, dan ben je volledig het spoor kwijt en ben je in duisternis. En besef je niet waarom dat je leeft? Ja, je hoort nog, maar eigenlijk hoor je niet. Je ziet nog, maar eigenlijk ben je stekenblind. Zie je, dat is het heel punt. Je bent zo levensloos als de afgod die je dient. Ja. Dus dat principe moet je heel goed begrijpen om dan tot Jesaja hoofdstuk 6 te kunnen komen. Ik ga dat nu nog niet lezen. We gaan eerst Jesaja de eerste 5 hoofdstukken overlopen. Want die eerste 5 hoofdstukken die moet je in vogelvlucht zien om Jesaja hoofdstuk 6 te begrijpen. Nu als je Bijbeltje openslaat bij Jesaja hoofdstuk 1, dan wordt het heel duidelijk vanaf het eerste hoofdstuk dat Yahweh een rechtszaak, een rechtsgeding heeft met zijn volk. We lezen in 1 vers 18 dat Yahweh zegt tot zijn volk: kom nu, laten we samen een rechtszaak voeren, zegt Yahweh. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. Dus wat is het opzet van de rechtsgeding tussen Yahweh en zijn volk? Yahweh wil zijn volk niet enkel maar in de neus boren dat ze gezondigd zijn en schuldig staan tegen hem. Wat wil hij doen aan het eind van het verhaal? En vergeving schenken. Zie je dat? En dan zeg je, oh, dat is toch wel fantastisch zeker. Wel, als je dan gaat kijken in de hoofdstukken 2 tot 4, ja, als je die samen neemt, 2, 3 en 4, dan zie je dat de Heere iedere keer wijst op hun tekortkoming, waar dat Israël valt. En hij doet een ernstig appel in hun hart, kom tot mij, zegt hij, kom tot mij, hij nodigt hen uit. En hij gaat hem ook tuchtigen onderwijl, want het is hem menens. Want er volgt geen reactie. En hoe meer dat hij hen tuchtigt, hoe minder dat ze reageren. Ja. Er gebeurt helemaal niks. Er komt geen reactie, er komt geen bekering bij Israël. Zie je? Dat is het grote probleem. En dan volgt, ja, het is heel kort samengevat, en het zitten een paar lichtpuntjes ook in die, ja, wat de Heer echt wil met zijn volk, dat ga ik allemaal nemen. De algemene teneur is dit. Ja. En dan heb je nodig om te zien om naar hoofdstuk 5 te komen. Want waar opent hoofdstuk 5 mee? Met dat bluesnummer, hé? Met dat lied van zijn geliefde. En het gaat er om de oogsttijd. We gaan dat stukje lezen. En dat is belangrijk. Waarom wil ik dat stukje lezen van het lied van de wijnhaard? Dat is in 5 vers 1. Omdat het gaat om vrucht dragen. Het is de oogsttijd. Het is een lied die handelt over de oogst in de wijnhaard. Maar het zijn geen goede vruchten die ervoor gebracht worden. Dat ga je straks zien. En dat is belangrijk ook omdat er later in Marcus ook aan bod komt in de gelijkenis van de onrechtvaardige landlieden. Marcus hoofdstuk 12. Ik wil hem maar meegeven. Jesaja 5 vormt de achtergrond voor Marcus hoofdstuk 12. Excuseer. Goed. Het lied van de wijnhaard. 5 vers 1. Ik wil van mijn geliefde zingen. Het lied van mijn beminde over zijn wijnhaard. Mijn geliefde had een wijnhaard op een vruchtbare heuvel. En hij spitte hem om, zuiverde hem van stenen, beplantte hem met edele wijnstokken, bouwde daarin een toren, hiew ook een perskuip daarin uit. En hij verwachtte dat de wijnhaard, zie je, goede druiven zouden voortbrengen. Hoor je het? Maar wat bracht hij voort? Wilde, slechte druiven. En zie, nu komt het naar Israël toe. Hé. Nu dan, inwoners van Jeruzalem en mannen van Juda, spreek toch recht tussen mij en mijn wijnhaard. Wat was er nog aan mijn wijnhaard te doen dat ik er niet aan gedaan heb? Waarom verwachtte ik dat hij goede druiven zou voortbrengen en bracht hij wel de druiven voort? En wat moet Israël dan antwoorden als ze dat te horen krijgen? De fout ligt niet bij u, Yahweh, het alles eraan gedaan. De fout ligt bij ons. Dus Israël moet zichzelf veroordelen. Niet? Zie je, dat is een juridische gelijkenis. Israël roept hier het oordeel over zichzelf af. Ja? De profeet zegt eigenlijk, kijk, jullie zijn Yahweh's geliefde. Hè? Ze waren met Yahweh getrouwd. Ze waren zijn vrouw. Je is jullie echtgenoot en hij deed alles voor Israël. Je bekukkelde ze langs alle kanten en je gaf ze alles wat hij maar kon geven. Maar wat kreeg je ervoor in de plaats terug? Enkel minachting. Ja, enkel minachting. Dat is het hele punt. En wat gebeurt er dan? Wat moet er dan volgen als Israël, ja, schuldig staat? Dus na het feit dat Yahweh probeert hen te overtuigen om tot inkeer te komen, ze wel niet tot inkeer komen, dan volgt die juridische gelijkenis van de wijnhaard, waarin dat ze ja, geen kant meer uit kunnen. En dan volgt aankondiging van oordeel. Zes oordelen die aangekondigd worden. 3 plus 3. Net zoals de scheppingsdagen in Genesis hoofdstuk 1. En het eindigt met deze woorden. Dat is het laatste vers van Jesaja hoofdstuk 5. Het zal ten dien dag over hen heen bruisen als het bruisen der zee. Aanschouwt men de aarde, zie er is benauwende duisternis en het licht is verduisterd door de wolken. Dus wat zien we hier eigenlijk? De gans de schepping, hè? Yahweh, had het beloofde land gecreëerd tot een soort nieuw Eden. Hè? Maar dat zou zeggen waarin dat Israël bevrijd was uit Egypte om daar te leven als Gods nieuwe volk in Gods tegenwoordigheid. Maar wat gaat hij doen? Wel, het bruisen van de zee zal het land overspoelen. Tuurlijk, ja, dat zijn de Babylonische volken die het land gaan overspoelen. Ja. En het zal alleen maar benauwdheid en duisternis meebrengen voor het volk. Maar wat is het beeld hier? Het beeld is dat gans dat nieuwe scheppingswerk van God, hè, en het feit dat hij zijn volk gebracht had uit Egypte, daar gebracht had om in zijn tegenwoordigheid te leven, dat de Heere God dat helemaal omkeert. En dat eigenlijk, ja, dat mooie dat God gegeven had aan zijn volk, ja, terugkeert, zeg maar, naar de toestand van de schepping zoals het is in Genesis 1 vers 1. Aarde is woest en ledig en duisternis ligt op de vloed. Zie je? Dus je hebt 6 weeën, 6 oordelen, 3 plus 3, die eindigen in het ontscheppen van het beloofde land, als ik het dan zo mag zeggen. Kan je mee volgen?
Zoal, omwille van afgoderij.
Omwille van afgoderij, maar vele tekortkomingen die er ook, ja, aan verbonden zijn, want afgoderij komt nooit alleen. Je hebt enerzijds afgoderij aangezien dat je naar je medemens onrechtvaardig gaat handelen. Zoals je God behandelt, ga je ook je medemens behandelen. Dus de praktijk is altijd verbonden aan de God die je voor ogen hebt. Dat is het hele punt. Goed, en dan begint hoofdstuk 6. Want Jesaja 5 vers 30 is het laatste vers, zie je? Nu laten we het stukje lezen. Vers 1 tot vers 13. In het sterfjaar van koning Uzia zag ik, dus Jesaja, de Heere zitten op een hoog en verheven troon. En zijn zomen vervulden de tempel. En dat worden de serafs die boven hem stonden, gezien. En ze roepen elkaar toe, heilig, heilig is Yahweh der legermachten. En dan wordt er gezegd, de ganse aarde is de volheid van zijn heerlijkheid. En het moet zo vertaald worden. Maar wat is het punt hier eigenlijk, lieve mensen? Het punt is dat Yahweh gezien wordt in een kotteke. En wat kan er in dat kotteke in die tempel? Enkel de zoon van zijn kleed kan dan maar in. Dus dat betekent dat die tempel zijn heerlijkheid nooit kan bevatten. Maar wat wordt er in contrast gezegd door de engelen? Dat de ganse aarde de volheid is van zijn heerlijkheid. Zie je dat? Dat de ganse aarde zijn tempel, paleizen, zijn mensen. Oké? Goed, dan gaan we verder. Dan zie je dat de dorpelposten beven van het luide roepen en dat het huis vervuld wordt met rook. Daarop hoorde ik de stem van Yahweh die zei, wie zal ik zenden en wie zal voor ons gaan? En ondertussen wordt hij ook de lippen gereinigd. Maar dan volgt dat die woorden en ik zei, hier ben ik, zend mij. He? Jesaja presenteert zich. En toen zei hij, ha, zeg tot het volk, hoort al door, maar verstaat niet. En ziet al door, maar merkt niet op. Maak het hart van dit volk vet. Maak zijn oren doof en doe zijn ogen dichtkleven. Opdat het met zijn ogen niet ziet en met zijn oren niet hoort. En op zijn hart niet verstaat, zodat het zich niet bekeren en genezen worden. En natuurlijk zegt Jesaja, hoe lang, heren? En wat zegt de heren? Zodat de steden verwoest zijn, zodat er geen inwoner meer is. En Yahweh de mensen ver verwijderd heeft en het verlaten gebied in het land groot is. Die prediking loopt door tot God het volk wegvoert in ballingschap. Dat is het hele punt. Dus zie je, dit komt pas achter die juridische gelijkenis van het lied van de wijnhaard, hè mensen. Dit is het gevolg daarvan, hè. Zie je het hele punt? Goed. Wat wordt er een tempel aangetroffen? We zien dat hij de tempel ziet. Ja, normaal gezien vind je in de tempel het beeld van de godheid die er geëerd wordt. Maar in Gods tempel staat er geen beeld, hè. Allee, het is te zeggen, geen houten of steen in beeld. Gods beeld wordt wel gezien in zijn tempel. Dat staat de hoge priester normaal, inderdaad. Goed. Maar het beeld van God is natuurlijk de mens. En Israël is Gods nieuwe mensheid die geplaatst was in een nieuw Eden. Want waar dat God te midden van hen woonde, of waar hij hem toch kon ontmoeten in die tempel. Wat woonde hij er niet? Het kotje is veel te klein. Zijn kleed kan er amper in. Zie je het punt? Maar wat vinden we? Dat Israël in die voorgaande hoofdstukken van Jahweh afvallig geworden is. En ze willen zich niet bekeren. Nee. Ondanks alle oproepen van Jahweh willen ze zich niet bekeren. Ze gaan volhardend de andere goden achterna. En wat is het oordeel nu van Jahweh over zijn volk? Wel, zegt hij, oké, als je niet wilt gevormd worden naar mijn beeld, dan ga ik je vormen naar het beeld van de goden die je bemint. Dus wat heb je hier? Oog omhoog, tand om tand, de lex talionis. Als je niet mijn beelddragers wil zijn, oké, dan ga ik je de wensen van je hart geven. En dan ga ik je maken naar de goden die je bemint. Ik ga je net zo blind, stom, doof en levensloos maken als de goden die je bemint. Dat is het hele punt. Dus zie je, dat is in hoofdstuk 6 maar. Hé. Nadat God al van bij het begin verlangt, kom, laten we samen richten, ik wil je zonde vergeven, kom tot mij, kom tot mij, kom tot mij, maar ze wil niet. Oké, zegt God, als je afgoden wilt volgen, wilt blijven beminnen, dan ga ik je vormen naar hun beeld. Dus zie hoe belangrijk dat beelddragerschap is. Hoe fundamenteel dat het is, mensen. Het gaat niet over dat Israël gezondigd heeft. In de kern gaat als ze gevormd worden naar de beelden van hun afgoden. Zie je? Oké. Goed. Wat volgt er dan? Wat komt er van reactie op Jesaja zijn prediking? Wel, er zijn toch een aantal mensen die gehoor geven aan zijn prediking. Maar wat gebeurt er met het overige volk? Wel, dat zie je in Jesaja hoofdstuk 7... met de leider van het volk. En hoe reageert de koning? Met Jesaja hoofdstuk 7. Moet Jesaja met een van zijn zonen naar Achas toe. Je is in Jeruzalem de koning. En je is zich aan het voorbereiden op een oorlog. Maar de Heere wil Achas verlossen. Die bedreiging waar hij zoveel vreest. Zegt de Heer, ik wil je ervan verlossen. En Jesaja moet naar hem toe gaan om dat te zeggen. Dat hij hem daar wil van verlossen. En zegt hij tegen Achas. Kijk Achas, je mag alles vraag wat je wil. Een teken in de hemel, een teken op de aarde. Vraag van mij wat je wil, wat je geloofsvertrouwen in mij kan sterken. Ik zal het u geven, ik wil u verlossen. En wat zegt Achas? Bedankt, zegt hij. Ik ga je niet verzoeken. Dus je wil niet. Je wilt gewoonweg geen gehoor geven, maar je is vooringenomen. Je wilt oorlog voeren. En je stapt daar niet vanaf. Je is vastberaden om zijn ding te doen. Je is niet geïnteresseerd in Gods wil. Goed, wat volgt erop? Maar dan gaan we zien dat Jesaja tegen Achas gaat prediken. En hoe gaat hij dat doen? Door middel van parabel kindernamen. Wie zijn die kinderen? Sear Yashub, Jesaja 7 vers 3. Emmanuel, het kerstnummer, 7 vers 13. En Maher Salal Shasbas, of Bas voor de vrienden. Dat zijn die parabel kindernamen waardoor dat Jesaja predikt tot Achas. Want wat openbaren die kindernamen? Het zijn gelijkenissen. Ze openbaren wat God zal doen met zijn volk. Er zal namelijk maar een restje terugkeren. God zal zijn volk in ballingschap voeren. Hij zal inderdaad tot zijn volk komen. Emmanuel, God met ons. Maar het zal niet in zegen zijn, maar in oordeel. Want hij zal komen in de hoedanigheid van de Babyloniërs die het land zullen leeg. Plunderen. Zie je dat? Dus hij predikt in parabel kindernamen. Die dus een diepere betekenis hebben. Een verborgen betekenis. Zo je wil. En hoe dat Achas daarop reageert. Zal de toestand van zijn hart tonen. Wat zullen ze in zijn geval tonen? Ja, spijtig genoeg zijn afgodisch hart. Want hij wil niet op jou bij vertrouwen. Daarom zal Achas ook doof en blind blijven. En zal hij steeds meer verharden door Jesaja zijn boodschap. En zo de koning, zo volk. Begrijp het hoe dat gaat in Jesaja? Oké, dan gaan we dat nu projecteren naar Marcus hoofdstuk 4. Of beter gezegd, naar het Marcus evangelie. Wat gebeurt er in Marcus? Wel, Jezus predikt van meet af aan de boodschap dat het koninkrijk is aangebroken. We kiezen oproep, bekeer je en geloof. En Jezus doet machtige daden voor de ogen van Israël. Wat is Israëls reactie? Volgt er bekering en geloof? Enkelingen. En wie gaat er ook voorop? de leiders, net zoals Achas. We zagen Achas de koning, hier zien we de overheden, gaan voor in die onbekeerlijke houding. Want ze zeggen dat de Heer Jezus beheerster is door de Satan. Moet je voorstellen, niet? Het is de geest van God die opnieuw te midden van zijn volk is. En ze zeggen dat van tegenstander komt. Dat is moedwillig verzet tegen de geest van God, lieve mensen. Net zoals Achas zich verzette tegen de raad van God. Je wilde niet. En zij willen ook niet. En het is op dit punt, wanneer dat er moedwillig verzet is, van de hoogste overheden, van de hoogste instanties in Jeruzalem, dat Jezus nu gaat in gelijkenis spreken, net zoals Jesaja dat deed, zie je dat? En die gelijkenissen zullen de afgoderij van het hart aan het licht brengen, bij de leiders, en ook bij de mensen, net zoals bij Achas en Israël in die dagen. Is dat voor iedereen een beetje duidelijk? Dan gaan we nog een klein beetje verder. Wat gaan we zien? Is dat de leiders uiteindelijk in hoofdstuk 12 de gelijkenis van de landlieden gaan te horen krijgen. En wat ga je dan merken? Je moet het maar eens lezen voor jezelf thuis. Dat ze wel horen dat Jezus het over hen heeft. Ze horen dat, hè? Ze zijn ze dat bewust. Maar vatten ze het? Nee, want er volgt geen bekering. Dus ze horen, maar ze horen eigenlijk niet. Ze zien, maar ze zien eigenlijk niet. Dus de leiders, al van de Beelzebul-controverse, zien we zijn buiten. En de discipelen zijn binnen. Maar hoe zit het nu met de menigte? Want het is tot de menigte dat de Heer Jezus die gelijkenissen spreekt. Wel, ze zijn nog niet op het punt gekomen dat ze hun leiders gaan volgen. Ik zeg er wel bij, nog niet. Maar we gaan zien in Jeruzalem dat het wel een ander verhaal wordt, uiteindelijk. Maar de menigte worden nu opgeroepen om nauwgezet te luisteren. Want hoe dat ze naar Jezus horen, zal beslissen waar ze staan. Binnen of buiten. Zie je dat? Dus de toestand van hun hart zal openbaar worden in hun reactie op Jezus' gelijkenissen. Ja. En in de Beelzebul-controverse zagen we al wie dat er binnen en wie dat er buiten was. Want, wat hebben we ontdekt in Jezus' reactie? Wat zegt hij ten aanzien van zijn letterlijke familie? Wie is zijn familie? Wie dat hetzelfde bloed in de aderen stromen heeft? Nee. Inderdaad, dus familie wordt niet langer bepaald door de bloedlijn in Gods koninkrijk. Net zoals dat de nationale banden ook van geen enkele betekenis niet meer zijn. Alleen wie dat Jezus hoort en volgt, gaat deel uitmaken van het Israël van God. Dat is de enige referentie, lieve mensen. Dus Israël wordt gereorganiseerd compleet door die gelijkenissen rond Jezus' visie. Wat het betekent naar Jezus' visie om Gods heiligste volk te zijn. Zie je dat? Dat is wat er nu gaat gebeuren. En hoor je de stem van de apostel Paulus klinken op de achtergrond? Daar is geen Jood of Griek, daar is geen slaaf of vrij, daar is geen man of vrouw, want u bent allen één in Christus Jezus. En als u van Christus bent, dan bent u wat? En volgens belofte, zie je dat? Hier kent dat zijn roots in mensen. Zie je dat? Hoe belangrijk dat die gelijkenissen zijn? En we komen van die kant, hé. In de schrift. We komen niet van Galaten naar daar, hé. We gaan zo, hé. Ja? Oké. Dus de menigte moet nauwgezet luisteren hoe dat ze naar Jezus horen, zal beslissen waar dat ze staan. Dus Jezus' woorden brengen ofwel leven, ofwel is hetzelfde effect als Jesaja zijn prediking en oordeel. En zij die al Jezus geoordeeld hebben dat hij bezeten is, wat gaat er met hen gebeuren? Ze worden verhard. En wat gaat die verharding toe leiden? Dat ze steeds vijandiger en vijandiger en vijandiger worden en hem gaan doden. Omdat ze steeds zelfzekerder worden. Hoe meer dat ze gelijkenissen horen, hoe meer dat ze Jezus horen preken, hoe meer overtuigd dan ze zijn dat ze het zeker bij het rechte einde. Dat is wat die verharding doet. Dus de gelijkenissen dwingen eigenlijk mensen in de logische conclusie van de toestand van hun hart. Heftig, hè? Dus, waarom gelijkenissen, lieve mensen? Omdat Jezus gelijkenissen nu een schiftingsproces doorvoeren en ze filteren etnisch Israël. Want het is verdeeld, hè? Het is verdeeld. En die gelijkenissen zorgen ervoor dat heel duidelijk wordt wie dat er binnen en wie dat er buiten is. Ja. Kan je mij volgen daarin? Goed. De bodemrespons van het parabelzaad. Daar ga ik niet zoveel aandacht aan geven, want jullie kennen dit allemaal, denk ik. Het zaad valt op een harde bodem. Ja, wat leert ons dat? Als het gaat over een hart, dat dat hart verhard is. Hé. Dat er geen enkele bereidwilligheid is. En het kan zijn dat mensen vooringenomen zijn. En dat ze heel cynisch geworden zijn. En dat is heel ernstig. Ja. Het gaat er hier over dat er gepredikt wordt tot Gods volk. Hé. Ja. En dat is echt wel heel droevig. Als je ergens geroepen wordt om aan Gods woord te prediken en je merkt dat er een vooringenomenheid is en een cynische houding. En dat je preekt en dat precies water is dat je overeind giet. Dat er niks binnen gaat. Dat kan gebeuren. En dat is een van de redenen, zegt de Heer Jezus, waarom dat het woord geen vrucht draagt. Omdat er geen openheid is. Geen bereidwilligheid om te luisteren. Je vertaalt wel, maar de mensen horen niet naar je. Waarom? Omdat ze niet horen hetgeen dat ze graag willen horen. Ja, maar dat was hun probleem, hè. Ze hoorden niet wat ze graag wilden horen. En dan besluiten ze om niet te luisteren. Ja, dus dat is bij het zaaien. Pas zaaien, er komt geen reactie. De grond is verhard. De tweede bodem, dan gaat het al iets verder. Dan zie je dat het zaad gezaaid wordt in een ondiepe bodem. Steenachtige plaatsen, omdat er weinig aarde is. Nu, wat spreekt aan van? Wel, dat gaat door daarover oppervlakkige mensen. Mensen die wel heel enthousiast zijn en veel beloofd zijn. Je denkt van, amai, dat gaat je nogal wat geven. Maar ze reageren heel spontaan en heel positief. En zeggen van, wauw, dat gaat iets worden. Maar het wordt helemaal niks. Want er is geen fundament, er is geen ruggengraat. Van het minste dat er tegen zit, hè, dat is wat die zon volstaat. Dat kan verdrukking zijn, dat kan vervolging zijn. Maar het kan ook heel in beginsel zijn dat iemand ja, er veel van verwacht dat hij met die evangelie in contact komt. Maar dan komt hij een groot probleem tegen in zijn leven. En dan is het evenzeer afgelopen als dat begonnen is. Want het beantwoordt niet aan zijn verwachting. Snap je? Het beantwoordt niet aan de verwachting. Maar er wel iets heel anders van verwacht. Hé? Dus het zijn mensen die geen ruggengraat hebben, die geen fundament hebben. Ze lopen gemakkelijk weer iets anders achterna. Ze volgen dan ook heel gemakkelijk de laatste hype die er weer komt. Waarom? Maar ze zoeken naar wat hen mogelijk van dienst kan zijn. Weet je wel? Welke religie, welke godsdienst kan er mij dienen? Mijn leven, mijn geluk. Dus er zitten hier misschien mensen niet vanavond hier zo moeten zitten, die daar de tanden op stuk gebroken hebben. Dat is een van de redenen waarom dat er geen vrucht komt. De tweede reden die hier opgesomd wordt, zegt de Heer Jezus. Goed, dan gaan we verder in het stadium. Hier zagen we al dat er hier opschoot, maar er was geen wortel. Maar nu gaan we nog verder. Nu is het wel degelijk dat het opschiet en het groeit, maar uiteindelijk wordt het toch verstikt. Er komt geen vrucht. Waarom? Wel, dat zijn mensen die wel interesse hebben voor het koninkrijk en die er maar veel smaak over spreken, maar ze worden bestendig afgeleid door van alles en nog wat die ertussen komt in hun leven. Wat dat resulteert, dat ze daardoor verontreinigd worden. En dat er geen vrucht komt. En dat er mensen zijn die al 10, 20, 30 jaar het evangelie volgen, en al wat er hen bezighoudt, is alles behalve het koninkrijk. En dat kan de voorspoed van het leven zijn. Ze hebben een bepaald leven opgebouwd, ze hebben een mooie job, ze hebben een familie, ze hebben een gezin, ze zijn een leven opgebouwd. En dat vergt al hun aandacht. En daar is altijd hetgeen dat ze mee bezig zijn met de volgende vakantie te plannen. Ja, de volgende investering dat we gaan doen. Dat is al wat er hen bezighoudt. En ze vindt het koninkrijk wel interessant dat ik er aan bod kom. Maar hun hart gaat naar die dingen uit. En ze zijn een heel leven opgebouwd. En ja, een doel bestaat er eigenlijk om dat leven, om dat koninkrijk in stand te houden. Terwijl het koninkrijk van God, dat er dan geen vrucht komt. Zie je? Dus de voorspoed, maar het kan ook natuurlijk de zorgen van het leven zijn. Ja, het kan zijn dat je bijvoorbeeld, zeg maar, door ziekte of door beperking, dat je leven aan band wordt gelegd. En dat je, ja, als je die mensen ziet, het eerste dat ze over praten, is over hun miserie. En ze staan ermee op, en ze gaan ermee gaan slapen. En hun leven wordt erdoor gecontroleerd, door die miserie. Dus dat is alles wat ze voor ogen hebben. En heel hun leven, beter gezegd, staat in het teken van die miserie. En er komt geen vrucht. Ik denk dat dat heel herkenbaar is. Dat zijn de dingen, zegt de Heer Jezus, die verhinderen dat er vrucht komt. Maar dan is er de vierde bodem. En dat zijn zachte, ontvankelijke harten, die wel degelijk goede vrucht naar vermogen voortbrengen. Zie je dat? Vrucht naar vermogen. Je doet wat je kan. Dus samengevat, de Heer Jezus geeft ons drie redenen waarom mensen niet horen en er uiteindelijk geen vrucht komt. Dus dat betekent dat discipelschap, want daar gaat het hem hier over, he? Het gaat over discipelschap. Discipelschap kan maar vruchtbaar zijn, dat je dan moet concluderen, wanneer dat er onvoorwaardelijke toewijding is. Anders komt er geen vrucht, lieve mensen. Er is geen ruimte voor halfslachtigheid. Je moet vastberaden zijn en volhardend je weg gaan. Want je moet keuzes maken. En die keuzes bepalen waar dat je hart naar uitgaat. Voilà. Dus de Heer Jezus wil wijzen op de ernst van discipelschap in mensen. Het doel is vrucht dragen. Kan je mij volgen daarin? Het beeld van vrucht dragen en oogst, hè, dat is zo typisch. Denk aan het lied van de wijnhart, ging daar ook over, hè? Vrucht dragen. Het was hetzelfde onderwerp. Nu, wat is dat concreet voor ons in het koninkrijk? Dat is de vrucht van de geest. Dat betekent dat wij als beelddragers Gods karakter moeten vertonen. De vrucht van de geest is toch dat? Gods karakter in praktijk. En dat we actief meewerken aan Gods koninkrijk. Actief meewerken, hè? Dat betekent niet, we gaan misschien een beetje stout zijn, maar dat betekent niet dat we mogen tevreden zijn omdat we hier een jobje doen, hè, onder elkaar in dat gebouw hier. Dat is niet meewerken aan Gods koninkrijk per se, hè. Dat is hoe we hier onze club in stand houden. Ja? Dat is je daarvoor inzet. Maar dat is niet meewerken aan Gods koninkrijk. Meewerken aan Gods koninkrijk draagt ze, strekt ze uit naar het exterieur, hè, mensen, naar buiten toe. Dus ik denk dat dat wel heel belangrijk is om dat te zien. Goed, dus omdat dat nu zo belangrijk is, lieve mensen, ga je ook zien dat de focus nu ook gericht is op de discipelen, niet op de menigten. Want de discipelen, horen zij en begrijpen zij het wel? En het punt is dat de Heer Jezus moet zeggen in Markus 4, vers 13, weet jullie die gelijkenis niet, zegt de Heer? Hoe zul je alle gelijkenissen kennen? Dus er is iets wat de discipelen ook verhindert. Ze blijken ook problemen te hebben om het te begrijpen, om het te vatten. En wat is dat probleem? Dat gaan we heel duidelijk zien in de komende tijd. Ik ga er nog niet op antwoorden. De komende hoofdstukken ga je zien, 4 tot hoofdstuk 7, gaan ons stilletjes aan daarop voorbereiden. Maar wanneer we het heel duidelijk gaan zien, wat dat de afgoderij is die hen in de weg zit, gaan we zien op de wegsectie. Daar gaan we het heel duidelijk zien waarom dat ook zij blind en zonder inzicht zijn. Waarom dat ook zij het zo moeilijk hebben om de Heer Jezus te begrijpen. Ja? Ook bij hen zal het openbaar worden. Dus we hebben nog heel wat voor de boegie, mensen.